Laat ons dit ons tezamen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 65 en daarvan het zesde vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het land bezoekt gij met uw zegen en door u droog gemaakt verrijkt gij het grotelijks weer met regen die tot den wortel raakt. Het zesde vers van Psalm 65. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal uw gedeelte worden voorgelezen, hetgeen u kunt vinden opgetekend in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daarvan nader hoofdstuk 6, de versen 19 tot en met 34. Maar vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder mens spreekt in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen Matthäus 6, te beginnen bij vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar de mot en de roest ze verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert uw schatten in den hemel, waar nog mot, nog roest ze verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, ene el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de lelien des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomon in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk ene van deze. Indien uw God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Waarom zijt gij niet bezorgd, daarom zijt gij niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. Tot zover. Wij zingen nu uit Psalm 25, 65, het zevende vers. De Godsrivier doet ge overvloeien, en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. Uw goddelijke hand maakt de opgeploegde voren dronken, tot uit de weekkluit, waar het droppelend nat is ingezonken, gezegend voedsel spruit. Het zevende vers van Psalm 65.
Laten u trachten het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Ontfermend en weldadig God in den hemel, die met ons en het ganse mensdom niet doet naar het gezicht van uw ogen of naar het gehoor van uw oren, maar uw goddelijke langmoedigheid bewijst door uw goede tierreden te plaatsen tegenover een welverdiend oordeel. Dat is ook de enige reden dat we hier op deze eerste dag der week weer samengekomen zijn in uw huis, om het heilig woord van u te horen, wat we hebben te verkiezen boven alles. En dat in ons hart mag wezen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en zijn hart, u door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Het is het woord van u wat ons ontdekt, onze diepe zondeval en adem, maar dat ons ook verkondigt het goddelijk verlossingswerk in de Heer Jezus Christus, waardoor wij wederom tot genade kunnen komen. En we bidden weer dat deze prediking die uw dienaren brengen aan het hart geheiligd mag worden, Want uw dienaren gaan uit met de boodschap van verzoening, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was, haar zonden haar niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van God en Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen, want alle dingen zijn immers gereed om uit genade gezaligd te worden. We hoeven niet langer geld uit te wegen voor hetgeen, onze arbeid uit te wegen voor hetgeen geen brood zijn, voor het geld wat niet verzadigen kan. Uw woord roept ons om aandachtig naar u te horen, om wederwijs gemaakt te worden tot de eeuwige zaligheid. En Heer, we hebben ook vanmorgen gehoord hoe nabij het woord van u tot ons komt. Hoe redelijk en betamelijk is dat alle mensen, kinderen, u vrezen, omdat u ons geschapen hebt, maar dat u ons leven onderhoudt tot op dit ogenblik toe. En dat als we zouden moeten, als u ons zou vragen, heeft u aan iets ontbroken, dan zouden we moeten zeggen, nee, Heer, het heeft ons aan geen ding ontbroken. Maar dat dan de goede tierreden Gods ons tot waarachtige bekering mogen leiden, dan vernederd mogen we onder uw krachtige hand, o God, om de zonde voor uw aangezicht te bekennen, om over dezelfde verzoening te zoeken in het bloed des verbonds, om de geest van Christus deelachtig te mogen worden, die ons alleen een nieuw godzalig leven schenken kan. Want daartoe is toch de geest verworven, niet opdat uw kerk in de zonde zou blijven leven, want daar u voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zouden we dan naar onze wens nog leven, maar dat het in ons leven mag wezen, dat u de hoogste plaats mocht innemen, en dat onze beden mag wezen, verenig mijn hart tot de vrezen van uw aanbiddelijke naam. En zo zijn we dan vanmiddag voor de tweede maal samengekomen, Heer, als we zullen horen over de leer van uw woord en gaan uw goddelijke voorzienigheid, dat u de wereld na de zondeval niet aan het noodlot of het fortuin hebt overgegeven, maar dat u die wereld die u geschapen hebt nog onderhoudt tot op dit ogenblik toe. Want we zien iedere dag dat uw zon weer opgaat over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat u ons met vele goede tierreden omringt. En wat alles omdat onze harten geneigd zouden worden tot het vrezen van uw naam. We bidden u, Heer, mag deze waarheid aan ons hart geheiligd worden ook, als we misschien voor onszelf in onbegrepen wegen geleid worden, maar dat dan toch voor opstand bewaard mag blijven en dat er een vaste wetenschap in ons hart mag wezen, dat u, o God, in den hemel alles met een zeer wijs plan beschikt hebt. Dat u lichte kruisen legt op zwakke schouders en zware kruisen op sterke schouders. En dat het einde van dit alles toch zal wezen. De verheerlijking van uw naam, dat de kerk zalig zal worden. We zullen zien dat al die wegen u dienstbaar mochten zijn om hen aan uw troon te verbinden. Heere, geef geheiligde aandacht bij deze dingen. Maak in uw woord onze gangen, onze treden vast, opdat we ons niet van uw paden zouden keren. Laat het een levende werkelijkheid voor ons worden, Heere. Niet alleen dit uur dat we hier samen zijn, maar iedere dag van ons leven. Om ons door uw hand te laten leiden. Om in alles te zeggen, zo de Heere willen wij leven. En wat wilt gij, Heere, dat wij doen zullen? Verlicht ons verstand dat duister is, open ons hart dat gesloten is, en stort in onze wil nieuwe hoedanigheden, ja, dat het wonder van hartvernieuwende genaals nog nooit gebeurd is, onder deze predikatie in ons leven verheerlijk mocht worden. En daartoe bidden we ook, o God, of u voorspoedig wil rijden op het woord der waarheid, en zuivere zachtmoedigheid, en dat uw pijlen fel van uw boog gedreven scherp zijn en gehele volkeren doen beven. En ze vellen immers neer wat uw vermogen tart en dringen diep in des vijands wreveligheid. want ge zult, o God, in eeuwigheid bekleden de vaste troon van uw gerechtigheden, o, dat we een leven mochten krijgen, heel georiënteerd op u en op uw goddelijk werk. We bidden u of u degene wil gedenken die niet met ons konden samenkomen in dit middaguur. U kent de omstandigheden, hun leven, zwakheid van het lichaam, hoge ouderdom of anderszins. Heer, hebben we een wettige reden om hier niet te zijn. We kunnen beroep op u doen, want u bent aan tijd nog aan plaats verbonden. En u wilt ook dan hun zielen onderwijzen in de dingen die ze ook nodig hebben op reis naar de eeuwigheid, zo geschikt naar hun omstandigheden. We willen ook bidden, heren, voor een uit ons midden in huize Winterrijk verblijft. En willen nogmaals een uit ons midden opdragen die morgen een operatie moet ondergaan. Sta haar toch ook in alles bij, o God. En we zullen beginnen, we zullen eindigen met de noden. Want ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart heeft zijn smart. Maar ontferm u over hen en ons naar de grootheid van uw barmhartigheden. En ze willen we ook rouwdragend u aanbevelen. Het zijn diepe wonden die geslagen worden, heren. Maar o God, dat er op balsem in gegoten mocht worden, dat u die slaat, dat uw handen ook nog mochten helen, en dat die diepe wegen gebruikt werden om aan u en uw zalige dienst verbonden te worden, dat de dood van een dierbaar het leven van hun en onze ziel mocht wezen. We bidden, Heere, gedenk gehandicapten, wees met degene die lijden onder psychische noden. Wil u ook ontfermen over degenen die zeer hoog bejaard zijn, 100 jaar of ouder, als er bijna geen krachten meer zijn om zelf nog iets te kunnen en we aangewezen zijn op de hulp van anderen. We vragen, u wil ook hen aan de avond van het leven gedenken en wil bewaren voor moedeloosheid en voor opstand. Maar dat uw hulp en uw zegen ingeroepen mocht worden, wat het laatste gedeelte van het leven nog het beste wezen mocht. Heren, we denken ook aan dat drama wat zich maandagavond hier kort bij heeft afgespeeld. Hoe 5 jonge mannen onverwacht door de onverbiddelijke dood zijn weggenomen. Ze hadden niet gedacht toen ze 's morgens opstonden dat ze de avond niet meer thuis zouden komen. Want och ja, zo is een mens. Hij maakt zijn plannen niet alleen voor 1 dag, maar voor 1 week en voor 1 maand en misschien al voor vele jaren. Maar het was uw tijd om uw levensdraad af te snijden. En nu is er diepe rouw in de gezinnen waar deze mannen van afkomstig waren. Heren, het is een sprake van u die tot ons uitgaat. Bereid uw huis, want gij zult sterven. We bidden u, Heren, mag dan deze gebeurtenis ons allemaal toch aanzetten om ons aandeel aan de 3-enige God te mogen vastmaken voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want die alleen zijn wel gelukzalig die de God Israëls tot hun hulp mogen hebben. Wat er ook tegenop komt en wat er ook gebeurt in het leven, als die vaste wetenschap daar wezen mag. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. We vragen u, Heer, hoeft dit alles niet te vergeefs gebeurd te zijn. Maar mag het nog het begin zijn van een goed werk in de harten van velen. Ondersteun die families in de rouw, Heren, vooral die ene familie die hun geliefde doden nog niet terug hebben, die niet gevonden is. En we weten niet of die ooit gevonden zal worden. Heren, wat is het leven toch 1 grote teleurstelling als we u erbuiten houden. En als we u mogen kennen, Heren, dan zullen al die tegenheden nog medewerken ten goede, gelijk uw woord dat zegt, namelijk die naar uw voornemen geroepen zijn. Heren, gedenk de jonge mensen in ons midden. Ze zijn vanmorgen bijzonder aangesproken door de preek van Joost van Laren om ons hart in de dagen van onze jongelingschappen u den Heren te mogen geven. En de wereld lokt, Heer, op 1000 fronten. En alles zegt, waarom zou je leven toch slijten in zo'n sombere godsdienst? om het leven maar te genieten, om maar los van u of van uw woord te komen. Maar o God, dat u met uw geest de overslag in hun harten mocht geven, om u de God Israëls te vrezen met al het zoet en het zure dat eraan verbonden is. Heere, wilt u ook zijn met uw oude bondsvolk Israël? Ze liggen onder een goddelijke belofte dat geheel Israël eenmaal zalig zal worden. Het is waar, Heere, de boze doet er alles aan om die belofte te verhinderen dat ze ooit vervuld zal worden. Maar o God, u staat erboven en u zult niet toelaten, Heer, dat die belofte verijdeld wordt. Ze ligt verankerd in uw woord en uw woord dat staat vaster dan de bergen en dan de heuvelen. U zult het op uw tijd volvoeren en we bidden, Heer, doe gelijk als gij gesproken hebt. We dragen ons land en het volk op in deze bijzondere tijd, nu er een pandemie niet alleen in ons land, maar over geheel de wereld heerst. We vragen u, mogen het opmerken, Heere, dat u ons met de roede bezoekt. En dat u nog een lichte kastijding nu gebruikt, o God, om ons te tuchtigen. Want u hebt nog veel zwaardere middelen in uw hand, Heere. En o God, als u oordeel over het mensdom uitgiet, dan zal er met ons gebeuren wat er staat van koning Belshazzar. Zijn glans en zijn gelaat veranderden. De banden van zijn lenden werden los en zijn knieën stieten tegen elkander. En wat een voorrecht dan, o God, als we die vaste wetenschap mogen omdragen dat we het eigendom van u en uw Heer Jezus Christus geworden zijn. We bidden u, denk aan ons in genade. Wil nog geven als land en volk een wederkeer tot u en uw heilzame geboden. Wil toch verhinderen, Heere, dat er straks alles weer in zekere zin zal zijn overgegaan, dat de zonde weer ongebreideld worden uitgeoefend en bedreven, om ons onder nog zwaardere banden te brengen en nog zwaardere oordelen van de hemel af te roepen, Heere. Want waar zonden zijn, er zijn oordelen. En waar bekering is, waar vergeving van zonden is, daar is zegen van de hemel. Dat is een vaste waarheid uit uw heilig woord. En dat die altijd in ons hart zouden prenten, Heere. Wat we ook rondom ons heen zien gebeuren. Ontferm u over ons, gedenk aan onze koning, onze koningin. Gedenk ook, Heeren, aan onze premier. Aan die minister en staatssecretarissen in hun hoog ambt zouden ze nog wijsheid van uw ogen begeren, Heere, dat we dat er ook merken zouden, o God. Dat zou tot blijdschap zijn bij degene die u vrezen, als het minste maar bespeurd mag worden. Nu dan, Heere, u staat overal boven. Begeef, verlaat ons niet en bewaar ons tevoren, o God, dat we afzakken naar een totaal heidendom. Ontferm u ons er. Heilig uw woord, hier en elders, en dat om uw verbonds, om Jezus wil alleen. Amen. Vanmiddag is aan de orde van behandeling zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus. Vanmiddag volgt de verklaring van dominee Smits. Vraag 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En dan zegt het antwoord, de Almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hemel en aarde, mits schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En dan zegt het antwoord dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen als in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. In het 11e hoofdstuk van de brief van de apostel aan de Romeinen spreekt hij van de vrijmacht Gods. En dat heeft tot inhoud: wie kan de Heere doorgronden in zijn wegen, zijn wijsheid, zijn almacht en in zijn soevereiniteit? Wat zullen wij op deze dingen zeggen? De Heer is recht in al zijn weg en werk. De apostel komt ons in dat hoofdstuk de vrijmacht Gods te leren. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En aan het einde van dat hoofdstuk roept hij het uit, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem, in de natuur is hij de schepper van alle dingen, die alle dingen gebracht heeft om zijn zelfwil. Het is een machtig en majestueus werk, dat God alles tot aanzijn heeft geroepen. En te midden van de schepping die hij daar gesteld heeft, heeft hij de mens geschapen als het pronkstuk van alle schepselen. Dit is alleen geschied door de almacht en de wijsheid van God. En het is uitgevoerd door het woord van zijn kracht. Dat is de tweede persoon, de Zoon van Gods eeuwig welbehagen. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds al hun eieren. In zaken de eeuwige gedachte Gods kunnen we het beeld gebruiken van een mens. De mens is de gave der spraak gegeven. Nooit zouden we onze gedachten aan een ander over kunnen brengen, als we de gave van de spraak niet hadden. Zich niet uit te kunnen drukken en stom te zijn is iets smartelijks. Het eeuwige woord, dat is de Zoon, volbrengt in de natuur en in de genade alles wat de aard Gods des Vaders is. Daarom zijn door hem en tot hem alle dingen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht. Dit mogen we ook al schrijven boven deze 10e afdeling van de Heidelbergse catechismus. In zondag 9 stonden we stil bij het majestueuze werk der schepping. Nu gaat het over het vervolg der schepping. Dat is de voorzienigheid. Wat God geschapen heeft, daar zorgt hij ook voor, zodat hij dat onderhoudt en alle dingen regeert door zijn almachtige kracht. We wensen met Gods hulp te overdenken het leerstuk van de voorzienigheid. We staan in de eerste plaats stil bij de belijdenis, in de tweede plaats de besturing en in de derde plaats de betrachting. Dus, we staan stil bij het leerstuk der voorzienigheid. In de eerste plaats de belijdenis, in de tweede plaats de besturing en in de derde plaats de betrachting. We gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 147, het 6e vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbijden en door zijn hand zich laten leiden. En wat daar verder van volgt, we noemden het 6e vers van Psalm 147. We staan dus in de eerste plaats stil bij de belijdenis. Het leerstuk van de voorzienigheid vraagt onze aandacht. De geboortegrond van dit leerstuk vinden we op de berg Moria. Als Abraham deze berg bestijgt, dan vraagt Isaac, waar is het lam tot het brandoffer? Calvijn zegt hierover, toen vond Abraham ontkoming in de poort van de voorzienigheid. Want wat zal hij antwoorden? Jij bent het. Of zal hij deze berg met een noodleugen bestijgen? Nee, dat zij verre. Er is een ontkoming in de poort van de voorzienigheid. Als Abraham zegt, God zal zichzelf in een lam ten brandoffer voorzien. Het woord voorzienigheid staat dus niet letterlijk in de Bijbel. Er zijn meer leerstukken die niet letterlijk in de Bijbel staan. Nergens wordt in de Bijbel gesproken van het verbond der werken, maar toch is het er. Zij het niet met dezelfde woorden uitgedrukt, maar de zaken staan er. Zo vinden we zeker wel dat het stuk der voorzienigheid in het Oude en Nieuwe Testament verkondigd en geleerd wordt. Voorzienigheid, we zouden ook kunnen spreken over de zorg van God. Namelijk in deze uitdrukking, zorg er eens voor dat deze en die zaken gebeuren. Zo moet het woord voorzienigheid verklaren. Er zijn ook verklaarders die zeggen, voorzienigheid betekent dat God alles vooruitziet. Geliefde, dan voelt u wel dat we deze zaak dan geheel verzwakken. Want een profeet zag ook wel eens vooruit. Een andere naam voor een profeet is toch ook een voorzegger, een ziener. Dat wil zeggen, hij wist het van tevoren. Ook in het Nieuwe Testament, en nadat de kanon in het jaar 325 is vastgesteld, zijn er nog wel profeten geweest. Er zijn er ook die zeggen dat dominee van der Groe uit Kralingen de laatste ziener is geweest. Deze godzalige man heeft veel vooruit gezien. Hij heeft veel gezegd over de tijden die wij thans beleven. Maar zo moeten wij de voorzienigheid niet verstaan, alsof het een vooruitzien is. Nee, erin voorzien, ervoor zorgen. Toen God de aarde had geschapen met alles wat er op en erin is, was het scheppingswerk, was de scheppingsweek gepasseerd. In den beginne, daar spreekt de voorzienigheid in. God zorgt er al dadelijk voor. We lezen in het boek Job, God hangt de aarde aan een niet. Omdat God alles uit niet geschapen heeft. Uit niet is alles voortgekomen. Aan een niet houdt God de aarde vast. De voorzienigheid, wat is dat voor een stuk? Hier wordt geleerd dat de voorzienigheid die almachtige kracht Gods is, waardoor God alle dingen die hij geschapen heeft nog onderhoudt en regeert tot een hem verheerlijkend einde. Twee zaken dus, onderhouding en besturing. Maar we kunnen ook nog van een derde stuk spreken, de medewerking Gods. Als we deze stukken achtereenvolgens in het stuk der voorzienigheid overdenken, dan is de onderhouding die almachtige kracht van God, waardoor het geschapene blijft bestaan, zodat er niets vernietigd wordt. De medewerking Gods is die almachtige kracht Gods, die medewerkende invloed in al de bewegingen van zijn schepselen. De regering Gods is die almachtige kracht van God, waardoor hij alles doet uitlopen tot glorie van zijn nooit volprezen naam. Dit vraagt onze aandacht. Dat is de voorzienigheid Gods of de zorg Gods. Want de Heer heeft niet alleen alles daar gesteld, maar hij houdt het ook vast. Daarom alle dingen draagt hij door het woord van zijn kracht. Ook in het stuk van de werken der natuur geldt het dat de Heer de getrouw is. Dat hij de onveranderlijke blijft ten opzichte van de zorg voor al zijn schepselen. Ook als de val ingetreden is. Ook als de schepping gaat lijden onder de zonde. Ook als God de val beschikt. Als God de val beschikt, zeg ik. Ik zeg niet te veel. Heeft de duivel soms de val beschikt? De duivel is een instrument. De duivel kan alleen doen wat God toelaat. Daarom lees ik in het boek der Kronieken en in het boek van Samuel, al de Heer over Israël vertorend is en David in de zonde valt, dat Israël geslagen wordt. Dat is het loon op de zonde van David en gans Israël. David zegt later, ik heb gezondigd, maar wat hebben deze schapen gedaan? Toen porde God David aan. In 1 Kronieken 21 staat, en hij, dat is Satan, porde David aan. Wat betekent dat? Dat het van God was en niets anders dan dat God de duivel in alles gebruikt. Vandaar dan ook dat Luther eenmaal sprak, de duivel is de hond van Jezus. Aan Christus is de ganse wereldregering. Wanneer hij ten hemel vaart, dan wordt hij de hoge godsregeerder. Christus regeert. In Psalm 8 lezen we al profetisch, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. En dan gaat de dichter het allemaal opnoemen, dat zie je op Christus glorierijke hemelvaart, zittend op de troon. En in Psalm 110 lezen we, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Als we gezegd hebben dat God alles beschikt en ook de val, dan wil dat zeggen dat God alles regeert en ook de val des mensen niet buiten de voorzienigheid is omgegaan. Daarom wordt er hier ook gesproken van het goede en het kwade. Komt niet uit de hand van de Almachtige het goede en het kwade. Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Zo hebben rechten verstaan dat het kwaad dat ons in dit jammerdal overkomt, niet van de hand van die of geen is, maar zoals de onderwijzer zegt, dat het van de vaderlijke, van de albesturende hand van God ons toekomt. De voorzienigheid Gods heeft niet opgehouden met de val. Toen heeft God de aarde niet aan zichzelf overgegeven. Trouwen moeten het zo verstaan dat er niets kan bestaan indien de zorg van God er niet overgaat. Daar moet alles voor zwijgen, want dat is eigenlijk het ontstaan en het bestaan. Schepping is ontstaan, voorzienigheid is bestaan. Maar de leiding in dat bestaan heet voorzienigheid. Er kan niets bestaan, zon, maan en sterren, het gans heelal, zonder de zorg van God. En de voorzienigheid Gods is niet een vooruitzien, maar een zorg voor de onderhouding en besturing. Huntington had in Londen een kerk die hij de voorzienigheidskerk noemde. In de geloofsbank gaat hij verklaren hoe de Heer hem die kerk geschonken heeft. Ook hoe de Heer op een wonderlijke wijze voor hem, zijn gezin en ook voor zijn gemeente gezorgd heeft. Toen Huntington die grote kerk in Londen kreeg, kwamen er armen, bedrukten en ellendigen uit heel Londen en niet minder de levende kerk van God. Maar op zeker moment gaat die voorzienigheidskerk in vlammen op. En als hem dit wordt aangezegd, zit Huntington een ogenblik stil, doodstil voor zich uit te staren. En zijn vrouw staat op en loopt handen wringend door de kamer. En ze roept jammerend uit, o, hoe moet het nu? En Huntington's reactie daarop is, vrouw, ga zitten, want God is niet dood. Kijk, dat is nu de taal des geloofs. En diezelfde God die gezorgd heeft voor de eerste kerk, heeft ook gezorgd voor de herbouw van de voorzienigheidskerk. En hierin heeft Huntington tot zijn dood toe, toen hij bijna niet meer kon, het woord des levens gepredikt. In dit stuk gaat het over het geloof in de voorzienigheid. We spraken over de belijdenis, maar de belijdenis moet geloofd worden. Het moet geen taal der lippen zijn, maar het moet een levende betrachting des harten zijn. Door het geloof verstaan we al deze dingen. En dat God zorgt voor alles. Dat de Heer zorgt, is voor Gods levende kerk een zaak van verblijding en verheuging. Wat zal een mens gemakkelijk kunnen leven, wanneer hij alles in Gods hand kon leggen? Daarom zegt ook de apostel Paulus in Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte en in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. de voorzienigheid, de onderhouding, de medewerking en de regering. In het antwoord op de eerste vraag van zondag 10 lezen we, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde misschadens alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert. Vervolgens gaat hij verschillende zaken opnoemen, loof en gras, regen en droogte, tegenstrijdige zaken, maar we zien de variëteit van de verschillende zaken die hij hier opnoemt. Vanzelf is er nog veel meer, maar de onderwijzer noemt slechts enkele dingen. Hij haalt enkele voorbeelden aan, waarin duidelijk de hand van de Almachtige wordt gezien. Gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en vervolgens alle dingen niet bijgevallen. Er zijn drie woorden die in het woordenboek van een kind van God niet geschreven mogen worden. Dat zijn de woorden noodlot, toeval en fortuin. We hebben op dit gebied te doen met partijen en deze partijen zijn in de eerste plaats de Epicureën. In artikel 13 van de Nederlandse geloofbelijdenis heeft Guido de Bray eenmaal geschreven toen hij sprak over de voorzienigheid. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën. Wij verwerpen ook de leer van de deïsten, namelijk dat God alles wel gemaakt heeft, maar dat hij zich niet met het geschapene bemoeit. Epicureën, dat zijn degenen die alles uit het stof verklaren en die niet geloven in de almachtige schepper. De deïsten geloven in een oerkracht en die oerkracht noemen zij God. Maar als het gaat om de aanbidding en de verheerlijking van die oerkracht, dan noemen zij dat geen God, maar een blinde oerkracht. Dus er is geen plaats voor aanbidding, daar is geen plaats voor geloof, daar is geen plaats om God te verheerlijken, die alles geschapen heeft, maar die ook alles bestuurt. Hier is het gebed ten eenenmale voor nodig. De beide dwalingen worden verworpen in de geloofsartikelen, evenals wij dat doen, omdat hier de Almachtige negeerd wordt en men spreekt van een oerkracht. Schopenhauer zegt ergens, als er een God was, dan moest ik een God maken, want hij behoort in het raam van het denken. De vraag wordt gesteld, van waar toch dit alles? Men heeft getracht een antwoord te geven op de oorzaak waardoor alle dingen ontstaan en waarom alle dingen zijn zoals ze zijn. Het eigenaardig is als men denkt klaargekomen te zijn in het denksysteem, dat dan de wond aan de andere zijde des te dieper openspringt. Want nooit of te nimmer komen we klaar als we Gods woord dichtdoen en verwerpen. Daarom het leerstuk van de voorzienigheid. Dat omschrijft God als de schepper van alle dingen en de onderhouder van al wat leeft en bestaat. Elke dag is weer een herhaling van die eerste week. Daarom moeten wij ten opzichte van de werken Gods in verwondering uitroepen. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Ja, de Heere gedenkt aan de mens. Hij laat het scheppingswerk niet aan zichzelf over, want dan zou het in elkaar storten. Het gans heelal heeft God tot stand gebracht. We leren dat God alles onderhoudt, dat hij medewerkt in al die bewegingen van zijn schepselen. God doet dit alles tot de verheerlijking van zijn grote naam. En dan komen er toch vragen en problemen. Want hoe is het dan met de zonde en met het kwaad? God beschikt alles, waaronder ook de val des mensen, ja alle zonden. God porde David aan. Is dit dan ook bij het kwaad zo? Gevoelt wel aan, het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Zal dat hier op aarde ooit gezegd kunnen worden? De werken Gods, en dan blijven wij de werken Gods in de schepping, de natuur in de voorzienigheid, zijn als een borduurwerk. Wanneer men bezig is iets te borduren en we zien de achterkant, dan moeten we zeggen, wat moet daar nu van terechtkomen? Maar als het gereed is en het wordt ons getoond, dan zien we een schoon borduurwerk. En dan blijkt dat er in het maken en in het weven een plan en een orde was. Maar dat wist alleen de maker. Breng dat nu eens over. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in welke gerechtigheid woont. Door de bange wereld ween heen komt de Almachtige zijn grote naam te verheerlijken. Dat is het grote doel waarin de kerk straks de majesteit van Gods werken zal aanschouwen. De Vader regeert met vaste hand over woedende vijanden tot eer van zijn naam. Want die vijanden en al degenen die zich er vaak tegen verheffen en ook het kwaad dat ons in dit jammerdal overkomt, het zal alles ten beste keren. Ja, dan zal het geschieden en het geschiet reeds aan deze zijde van het graf wat apostel belijdt in Romeinenacht. Wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wel nu dan, de Heere beschikt alle dingen, maar nogmaals, hoe is het dan met het kwaad? Want als de Heere medewerkende invloed, wil dat zeggen dat we geen ogenblik op onszelf kunnen staan. Ja, dat staat ook in de Heidelbergse catechismus. Er wordt beleden dat de mens geen ogenblik op zichzelf kan staan. Bij gedurigheid van ogenblik tot ogenblik is hij de Heere die medewerkende invloed in al onze handelingen. Wat die handelingen zijn, of dat nu goed of kwaad is, of het zonde of heiligheid is, God vloeit in en werkt mede. U zult zeggen, is God dan de auteur van de zonde? De apostel zegt, dat zij verre, ganselijk niet. Maar God bestuurt het alles zo, dat ook dikwijls de zonde medewerken in het plan Gods. Wanneer we over deze dingen spreken, dan zijn we ervan overtuigd dat dit voor het verstand niet helemaal duidelijk is. Dat we zeggen, we willen in deze zaak helderheid hebben. En helderheid geeft ons verstand en onze denkkracht niet. Weet ge wat helderheid geeft? Het geloof in Gods voorzienigheid. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Dat wil zeggen, geloof om het in Gods handen te leggen en het daar te laten, om het over te geven, dat ik het niet weet, maar dat God het alleen weet. Dat ik zo met God in zijn doen en in zijn werken en zijn handelingen verenigd ben. Dat ik de waarborg heb dat God het goed doet. Daarom is het goed dat ik geloof en dat geloof leert bidden. De Heilige Geest, de Geest des geloofs, is ook de Geest des gebeds. Wat is bidden? Bidden is een geestelijk werk waarbij ik mijn wil tracht te conformeren aan Gods wil. Dat is dus buigen onder Gods wil. Dat ik met Job leer zeggen, ik vermocht niet vanwege zijn hoogheid. Dat is de majesteit, de heiligheid, de reinheid en de gerechtigheid Gods. De onbegrijpelijkheid Gods, de alomtegenwoordigheid Gods en de alomtegenwoordige kracht Gods. Zie dat alles leert aanbidden, de uitvloeiing van de werken Gods, ook in de natuur. Ik bewonder die en met een bewonderend oog aanschouw ik die. We gaan nog even terug naar het leven van David. Toen porde God David aan. Dat wil zeggen dat God medewerkende invloedde in al de bewegingen van zijn schepselen. Ziet om een moord ontvangen, ontvangt de mens kracht. En om weldadigheid en barmhartigheid te doen, ontvangt de mens ook kracht. Hoe moeten we dat nu verstaan? Laten we goed opletten wat ik zo even gezegd heb. Van wie ontvangt de mens kracht? Van de Heere die dadelijk invloeit in al de bewegingen en de werken van zijn schepselen. Van wie ontvangt hij dan kracht om kwaad te doen? Is het niet van zijn schepper? Maar denk eraan dat waar God alles bestuurt en regeert wat hij geschapen heeft, de verantwoordelijkheid nooit van de mens weggenomen wordt. Die wordt hem niet afgenomen. Nee, hij is geen marionet. Ganselijk niet. De kracht komt van God, maar het gebruik geschiedt door de mens. De mens is geschapen in een werkverbond en dat werkverbond is verbroken. Maar dat wil niet zeggen dat de mens een marionet geworden is en hij nu zijn verantwoordelijkheid kwijt is. In de gans heilige schrift vinden we dat er een God is die oordeelt, een God die rechtvaardig oordeelt ten opzichte van al de werken en al de handelingen van zijn schepselen. We zien dat de voorzienigheid zich ook openbaart in het allerkleinste. En die kleine dingen kunnen zulke grote zaken tot stand brengen. Naderhand bezien we pas dat het Gods vinger was. Agab en Jozefat zijn in strijd tegen de Syriërs. Jozefat gaat de strijd in met zijn koninklijke klederen. Maar Agab heeft zich verkleed als een gewone soldaat. Er staat, toen spande een man de boog in zijn eenvoudigheid en schoot de koning van Israël tussen de gespen en het pansier. En tot welke gevolgen is dat geweest? Welke gevolgen heeft dat gehad? Bij de goddeloze koning Agab is vervuld wat de profeet gezegd heeft. Wie van Agab sterft, zullen de honden eten. En wie in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten. We weten de geschiedenis en we zullen er verder niet over uitweiden. Daar is het oordeel Gods vervuld en dat door een klein middel. In de heilsgeschiedenis van Gods kerk staat meer opgetekend. Als het volk Israël in Egypte verkeert, dan is dat omdat Jacob verkocht is door zijn broeders. Wanneer vader Jacob gestorven is, zeggen ze, hij zal ons gewisselijk vergelden. Al het kwaad dat we hem aangedaan hebben. Nu is hij onderkoning in Egypte en we hebben alles te duchten. Ze gaan tot Jozef en wat zegt Jozef dan? Hij zegt niet, broeders, daar moet je niet over spreken, want dat was allemaal onder de voorzienigheid van God en daar kunt u niks aan doen. Nee, de daad en de verantwoordelijkheid ligt op hen. Hoor wat Jozef zegt. Gij liet wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, door God heeft dat ten goede gedacht. Met andere woorden, gij hebt dat gedaan om Gods raad uit te voeren, want gij hebt niet in Gods raad gestaan. Dit was hun bedoeling niet. Ze hebben Jozef door nijd verkocht. Het kwaad ligt op hen, de verantwoordelijkheid ligt op hen. Door God heeft dat ten goede gedacht, al dat hij deed, gelijk het er deze dag is, om een groot volk in het leven te bouwen. De voorzienigheid van God, wat een troost geeft dat, en dat zien we nu in onze tweede gedachte als het gaat over de besturing. God bestuurt alles, het goede maar ook het kwade, alles wat ons in het jammerdal overkomt. Het is niet zoals de afgod Fortuna, de godin van geluk en noodlot, die het lot des mensen in haar hand heeft. De een zal een kort leven hebben en de ander een lang leven. De een zal veel knopen en veel rafels in het touw hebben en zal een weg hebben te gaan tegen alles in. En een ander zal zeer voorspoedig zijn. De een zal met ziekte te kampen hebben en een ander zal goed gezond zijn en zeer oud worden. Dat alles lag aan de godin Fortuna. Vandaar komt het woord fortuin vandaan. Nee, geen fortuin, geen noodlot, geen toeval. Ik storm het altijd aan als mensen een ongeluk overkomen is en er staat dan op de rouwbrief door een noodlottig ongeval. Geliefde, dat hebben van de epicuristen en de deïsten overgenomen en dat is niet Goderend en niet Godverheerlijkend. Want er bestaat geen noodlottig ongeval. Dat gebeurt niet door een noodlot. Er is geen fortuna. De onderwijzer zegt, uit zijn hand komt het voort. Van zijn vaderlijke hand zal het ons toekomen. Dat leert ons het geloof. Want hier is een kind van God aan het woord. Die zijn ganse leven voor de tijd en voor de eeuwigheid verzekerd weet in die machtige hand die niet feilt, ja van zijn vaderlijke hand. Hij heeft deze vader leren kennen als een verzoend God. Door Christus heeft hij deze vader leren kennen. Niet alleen straks in de hemel, maar hier reeds in alle wisselingen en handelingen en het krom in ons leven, wat wij niet kunnen rijmen met ons verstand. Het ligt alles in zijn vaderlijke hand. En wat de Heere doet, is goed. Laten we daar nu eerst van gaan zingen uit Psalm 111, het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. We noemen u het tweede vers van Psalm 111. Laten we nu ten derde stilstaan bij de betrachting. We hebben stilgestaan met de belijdenis van het leerstuk en de besturing van God, maar nu in de derde plaats ook de betrachting. Want zo lees we hier, waartoe dient dit ons? Wat is het nut ervan dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En dan volgen hier drie zaken, dat ik in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dus de toekomst is ook in zijn hand. Er staat hier dat wij een goed toevoorzicht hebben. Dat wil zeggen een vertrouwen. Het woord toevoorzicht of toeverzicht is een oud-Hollands woord, maar het betekent vertrouwen hebben, dat er trouw in ligt. En trouw moet blijken. Het blijkt dus dat die trouwe God zijn schepsel nog onderhoudt en alles bestuurt. Ook wanneer de schepping van God afgevallen is. Hoewel we van God afgevallen zijn en ons bestaan zondigen is, zal de zonde niet triomferen. En dat tenslotte door alle weeën van dit gebeuren heen de majesteit en de heerlijkheid Gods groot gemaakt wordt door het machtige scheppingswerk. Daarom in tegenspoed, in voorspoed en in het toekomende een vertrouwen op God hebben. In tegenspoed geduldig. Met de zonde is ook de ellende in de wereld gekomen. En die ellende houdt tegenspoed in. Er is wat een tegenspoed. Hoeveelen hebben smartelijke ziekten? Weer anderen kunnen onmogelijk met ons in en uitgaan. Die hebben altijd wat te tobben. Het ene kwaad is nog niet voorbij of het andere is er weer. Wat een zorgen kunnen er zijn. Misschien ook bij degene die hier zitten. Een hoofd vol zorgen. U doet uw best als u opkomt naar Gods huis. Om nog een ogenblik onder het woord van God te verkeren. Maar het verlaat u niet. Ook niet als u naar bed gaat. U bent er altijd mee bezig. Het is geen ogenblik uit uw gedachten. O, die tegenspoed. Er is een volk op aarde waarvan staat dat ze bijzonder veel tegenspoed hebben. Want we lezen in Psalm 34. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. En waarom? De Heere komt zijn volk en kerk te oefenen door tegenspoed. We lezen in Jesaja 12. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. De ganse kerk zal zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, dat u met mij getwist hebt, Heere, dat gij dit kwaad bij mij thuisgebracht hebt, dat ik met de verloren zoon leren verstaan dat ik u verlaten heb, dat ik mijn ongerechtigheid leren kennen. Heere, dat gij uw hand niet van mij afgetrokken hebt. En voor de ganse kerk zal het gelden dat de Heere zijn geest geschonken heeft als vrucht van Jezus' verhoging. Die geest twist met de zondaar. Die geest overtuigt en die ontdekt. Die maakt zijn rechte plicht bekend. Maar die brengt hem ook tot die enige borg en zaligmaker Christus. Ik heb al meer gezegd. Als God hemel en aarde schept, dan geschiedt dit door het woord van zijn kracht. We lezen niet dat God nederdaalde. Nee, we lezen alleen dat God sprak. Maar als God zijn schepping redt, dan wil dat wil zeggen deze wereld, zijn volk, zijn ganse scheppingswerk, dan komt hij neer van de hemel en dan gaat hij zijn scheppingswerk bezoeken. En zijn God geheilig zaad zal het gezegend aardrijk erven. Dat is de zegen die nederdaalt van de hemel. Dat betekent dat de hemel de aarde niet losgelaten heeft. Dat de Heere zijn werk niet vernietigt. God zelf daalt neer van de hemel in de persoon van de verlosser. In de persoon van de Heer Jezus. Dat is het wonder van vrije genade. Dat de geest de vrucht is van Jezus' werk. En dat hij woont in de harten van zondaren. De apostel zegt, deze tegenwoordige boze wereld. Ook in tegenspoed, dan mag de kerk wel eens ervaren wat ze aan hun God mogen hebben. Dan zijn de wegen van tegenspoed in het leven van Gods volk niet de slechtste tijden. Want tegenspoed wordt dikwijls door de Heere gebruikt om een ziel bij de gedurigheid nader en nauwer aan hem te verbinden. We lezen van Israël, al nu Jezus vet werd, zo sloeg hij achteruit. Wilde en voorspoed zijn niet profijtelijk voor de kerk, gelijk zo voor een land niet profijtelijk zijn. Nee, God geeft regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, maar in Gods woord staat dat ze de tijden hebben verzet. Dat zien we ook in onze dagen. Armen en rijken ontmoeten elkaar niet meer. Vrijheid, gelijkheid, broederschap, dat was de leus van de Franse revolutie. En dat zien we ook in onze dagen. Er is geen afhankelijkheid meer. Alles wordt automatisch geregeld door verzekeringen. We moeten zeker zijn, doch alles buiten God, dat is het ontzettende. En hier doet de Heere zijn bezoeking over. Dan is de welvaart niet voordelig, ook niet voor een land, want het heeft een rotte ondergrond. Het heeft geen vaste basis. En wanneer we zeggen, dat is niet goed voor een volk, dan zal dat juist blijken wanneer er veel welvaart is. Dan heeft men God niet nodig en dan leert men ook geen afhankelijkheid en drijft men op de voorspoed. Maar God wordt miskend en de Heere wordt niet benodigd en daarom wordt de voorzienigheid in het stuk des geloofs niet beleefd. Dat is voornamelijk in onze dagen zo ontzettend. Er is een afval en een diep verval dat beter te beschrijven dan te beschrijven is. De mens staat in het middelpunt en de voorzienigheid van God wordt uitgeschakeld. We spreken wel over de voorzienigheid, maar hoe spreken we erover? De voorzienigheid wilde dit en de voorzienigheid wilde dat. Zo? Nee, zo is het niet. Hitler sprak ook over de voorzienigheid. Maar als het ging over een God die alles bestuurt en regeert, dan werd deze God met sprekende daden verguisd, miskend en niet geëerd. Zo spreekt men over de voorzienigheid als een fortuna. Dat betekent een noodlot of een toeval. Doch mijn orders, als we zo over de voorzienigheid God spreken, dan kunnen we er beter maar niet over spreken. De voorzienigheid Gods wil zeggen dat God alles bestuurt tot een hem verheerlijkend einde. En dat ook in tegenspoed. Onder tegenspoed mag de kerk in smartelijke beproevingen wel eens uitroepen. Het is mij goed dat ik verdrukt geweest ben. Ik weet, heren, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En dat ge mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu onderhoud ik uw woord. Waarom moet de kerk er dikwijls zo diep door? Ook bij de kerk kunnen er wel eens tijden zijn dat het schijnt of alles hun tegen is. Waarom moest Job op de ashoop komen? Waarom moest die rechtvaardige man zo beproefd worden? Opdat hij er als goud uit zou komen en het rijk der duisternis die er de hand in had niet meer kon doen dan dat God beschikte. God gebruikte de duivel wel als een instrument, maar de heerlijke naam van de drie-enige God werd hierin verhoogd, geprezen en geëerbiedigd. Als Job ten slotte door de Heer onderwezen is, heeft hij veel gesproken. In dat spreken heeft hij ook gezondigd. In dit alles zondigde Job met zijn mond niet, maar daarin heeft hij met zijn mond wel gezondigd. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. De grootste vrucht is dan dat we in alles maar schuldenaar mogen worden. Ook onder Gods slaande hand. Ook als God ons tegenkomt, dat we in alles schuldig onder worden. Een schuldig volk kan in Christus alleen bij God terecht. In voorspoed dankbaar. Ager spreekt ervan in Spreuken 30. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Hoe profijtelijk is dat tedere leven aan de troon der genade. Als alles zien als uit de hand des Heren gekomen, dan roepen we wel eens uit, ik ken toch geen betere Heren. Hij doet mij het alles ten beste keren. Al uw werken, Heren, zullen u loven. En dan het toekomende. Hoe kunnen we over het toekomende in de war zitten? Het kan zijn bij dagen en bij nachten. Ik zou zeggen, daar is niemand buiten te sluiten. Maar het is een zondige overlegging als we bezorgd zijn en we er niet in kunnen berusten in het beleid van God. De dichter zegt ervan, en stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Als het toekomende in Gods hand mogen leggen en in Gods hand mogen laten, ons in alles verlaten op hem alleen. Er staat een verzekeringsgebouw, fatum labor, dat betekent noodlot in werken. Maar wij zetten daar tegenover ora et labora, dat betekent bid en werk. Dat we onze plicht kennen, dat onze arbeid getrouw verrichten. Op een andere plaats in de catechismus staat dat we het zo getrouw doen als de engelen Gods in de hemel. Gods opzicht gaat over alle dingen. Daarom moeten we ook getrouw zijn in onze arbeid, wetende dat God de nijvere en werkende hand wil zegenen. Dit alles onder biddend opzien tot de Here, wetende dat God alles bestuurt. Donder wijze besluit, aangezien alle schepselen zich al zo in zijn hand zijn, dat ze zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Alle schepselen, alles wat ons overkomt, dat is een breed stuk. Daarmee komen we nu tot een toepasselijk woord. Ja, eigenlijk is de hele overdenking van dit brede stuk toepasselijk. Als we deze zaak overdenken en ermee tot onszelf inkeren, dan moet deze belijdenis ons in eerste plaats allen aanklagen. De betrachting die we hier beluisteren uit de mond van een kind van God, die de zaken voor tijd en eeuwigheid in Gods handen weet, dat hij erin berusten mag. Rusten mag voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dat hij weet dat het kwaad dat hem in dit jammer wel overkomt, niet van schepselen komt. Want die zijn in de machtige hand van God. Die kunnen zich nog roeren, nog bewegen buiten zijn wil. Daarom niet bijgeval van enig schepsel, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomt. Ik heb reeds gezegd dat we hier te doen hebben met een kind van God dat hoger op mag blikken. Dat niet blijft staan bij de verschijnselen der dingen. Maar hij mag tot de oorzaak van alle dingen opklimmen in de geest en door het geloof. Er zijn eerste oorzaken en er zijn ook tweede oorzaken. Bij de tweede oorzaken zien we op degene die het middel hierin zijn. Dan zeggen met Jozef, gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, maar dat verontschuldigt de mens niet. Ik zal een voorbeeld geven. Toen in 1945 de Duitsers ons land binnenvielen, hadden we niet te zeggen, o God beschikt het zo, alsof degene die dat deden geen verantwoordelijkheid hebben. En dan maar zeggen, jullie zijn beste, lieve, goede mensen. Nee, we vinden in de ganse heilige schrift niet één woord dat de verantwoordelijkheid van de mens uitsluit. En dat de mens hier niet schuldig staat voor al zijn daden. Maar dan zullen we ook zien op de eerste oorzaak dat God alles beschikt. Het kwaad dat ons overkomt als land en volk, maar ook als persoon. Om onder dit alles te buigen, onder hem en te zeggen, gij Heere, zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomt. We kunnen ook spreken over de voorwerpen der voorzienigheid. Dat hebben we thans niet in den brede gedaan. Maar ik wil één zaak noemen, en dat is wel Gods allerbijzonderste voorzienigheid. Die gaat over de wegen en handelingen van zijn volk, zijn kinderen. Dat de Heere ze trekt en ze op wegen en paden leidt die ze niet gekend hebben. En dat ze blind zijn in hemels wegen. Maar hoe de Heere alles bestuurt. En daar moet de ganse wereld met alle omstandigheden aan meewerken. Kolberus zegt ergens, er moeten soms orkanen in de zeeën zwiepen en er moeten soms oorlogen uitbreken. Alles heeft God in zijn hand, dood en leven, hel, duivel, zonde en genade, dat alles komt voort uit zijn vaderlijke hand. Als hier staat vaderlijke hand, dan betekent het dat hij een vader is die zorgt. Een vader heeft de zorg over zijn gezin. Een vader heeft de liefde tot zijn gezin. En zo komt de onderwijzer ertoe om hier te spreken van zijn vaderlijke hand. Er is een groot onderscheid hoe we die vaderlijke hand leren kennen. Want het kan zijn dat we in tegenheden verkeren en God ons tegenkomt ten oordeel en dat is vreselijk. Maar het kan ook zijn dat we daarin een vaderlijke kastijding mogen opmerken. Dat is een groot verschil. Al de dichter in wegen van tegenheden verkeert, dan onderzoekt hij zich en is zijn vraag aan het hoogste wezen. Toon mij toch dat uw kastijden in mij lijden uit geen grimmigheid geschiet. Dat het goddelijk ontferming is en hij zijn kind tot zijn nut kastijdt. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heren vrezen leren. Om in vreugde en in droefheid, in voor- en tegenspoed, die hand op te merken. Die vaste hand die leidt door de nacht, hoe zwart hoe dicht. Hij voert zijn kerk naar het eeuwige licht. Dat is Gods einddoel van alles. Deze wereld met alles wat erop en erin is, is het einde niet. Gesteld dat dit het einde was, wat zou het dan een dwaasheid zijn dat die wereld bestond? Niets anders dan dat de mens 60, 70 of 80 jaar op aarde leefde. En dan klaar en naar het graf en afgelopen. Waarvoor is dat dan allemaal? Is er dan geen doel? Is er dan geen einddoel? Moet dan alles alleen maar uit het zichtbare bestaan? Hebben dan de epicureeën gelijk? Stof uit stof. En dat wisselt, dat wentelt. Maar er is geen doen en er is geen fatsoen in. En in ieder redt zichzelf en in ieder helpt zichzelf. Zorg voor jezelf en dat je het goed hebt op deze aarde. Haal van deze aarde wat er van te halen is. Nee, dit alles is het niet. Duidelijk en zichtbaar heeft God zijn schepping niet losgelaten. Gods bedoeling is anders. Dat is om die schepping en het schepsel dat hij geschapen heeft straks te verheffen. Gods bedoeling is om deze wereld die in de diepte van de zonde ten neer ligt op te halen. Te midden van een wegstervende wereld zien we de triomfboog van de verheerlijking Gods oprijzen. Maar dan moeten we ogen hebben om te zien en harten om op te merken. En dan zien we de ene voet staan in Bethlehem en de andere voet staan op Golgotha. Dan zien we die kolommen oprijzen tot ze samenvallen. En er staat opgeschreven, Vader richt, Vader regeert, ja alles tot ere, glorie en roem van zijn grote naam, van de drie-enige God in leven en in sterven, dat is de enige toevlucht. En dat we die toevlucht voor het toekomende mochten leren kennen, voor dat ontzettende toekomende, voor de eeuwigheid, dat er geen rust mag zijn voor onze ziel, totdat we die rust gevonden hebben in de drie-enige God, die zich van eeuwigheid verbonden heeft om eeuwig de God te zijn van een aan zichzelf ontdekt volk. Het is dan ook de troost voor Gods kerk in alle wederwaardigheden en alle tegenheden, alle smartelijke beproevingen, wat we lezen in Psalm 22. Want hij regeert, hij zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen, tot hem bekeert. Amen. Laten we eindigen met dankgebed, Heere. Zo heb uw woord weer geklonken deze dag in onze oren en geeft dat door uw geest geweest mag zijn, ook binnen de wanden van ons hart. En dat er een voordeel mochten doen op reis naar de eeuwigheid, Heere, bewaar ons ervoor. Dat we een vergetelijk toehoorde zouden zijn. Maar geef, o God, dat een blijvende vrucht in onze harten mag wezen van wedergeboorte, van hartvernieuwende genade. We bidden om vergeving van onze zonden door het bloed des verbonds. En gaat u met ons, Heere. Breng ons veilig op de plaats van onze bestemming. Gedenk ons in de week die we weer ingegaan zijn. Wil het werk van onze handen genadiglijk zegenen. Gedenk ons nageslacht, Heer, als ze weer naar school gaan morgen, dat de scholen weer geopend zijn. We bidden u, Heere, wil ze op weg naar school en naar huis toe genadiglijk bewaren. Bewaar ons ook tezamen in het virus dat door Nederland rondwaart. Wees ons toch dan een veilig geleide overal waar we heen gaan. En mogen we ook nog vragen, Heer, of u de hemel nog eens willen ontsluiten, dat het buiten zeer droog is. En als zo blijft, de oogst gevaar gaat lopen. We hebben het opgezongen, het land bezoekt gij met uw zegen. En door uw drooggemaakt verrijk gij het grotelijks weer met regen die tot de wortel raakt. U hebt uw verbond met Noach gesloten, dat het koud en in hitte, zaaiing en oogst niet zullen ophouden tot aan de voleinding der wereld. Er zal de zaaiing en oogst zijn, Heer, en hebben de water uit de hemel nodig. En dat kunt u ons alleen geven. En we bidden ook in dat opzicht wil nog aan uw verbond gedenken, o God. Het is niet het woord van een mensenkind, maar het is het woord van u, de levende God, die niet liegen kan, die ook niet bedriegen kan, maar wiens woorden zaken zijn. En zo bevelen we ons die grote God aan, en we gaan deze plaats verlaten, brengen we ons in het midden van de week nog weer eens samen in uw huis. We bidden u dat alles alleen om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 34, het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed in tegenheid en smart. En wat daar verder van volgt, dan noemt u het negende vers van Psalm 34. Laten we nu eindigen met deze bede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.